De schriftlezing voor hedenavond is in de eerste plaats uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 9e hoofdstuk, de verzen 1 tot 7, vervolgens het 14e hoofdstuk van het evangelie naar Johannes, 23 tot 26, en tenslotte handelingen 15, de verzen 19 tot 21. Dus ik noem ze nog één keer, Johannes 9, 1 tot 7, Johannes 14, 23 tot 26, Handelingen 15, 19 tot 21. Wij lezen nu het woord Gods aldus. En voorbijgaande zag hij een mens blind van de geboorte af. En zijn discipelen vraagden hem, zeggende: Rabbi, wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind zou geboren worden? Jezus antwoordde: Noch deze heeft gezondigd, noch zijn ouders, maar opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. Ik moet werken de werken desgene die mij gezonden heeft, zolang het dag is. De nacht komt, wanneer niemand werken kan. Zolang ik in de wereld ben, zo ben ik het licht der wereld. Dit gezegd hebbende spoog hij op de aarde en maakte slijk uit dat speeksel en streek het slijk op de ogen des blinden. En zeide tot hem: Ga heen, was u in het badwater Siloam, het welk overgezet wordt uitgezonden. Hij dan ging heen en wies zich en kwam ziende. Volgens het 14e hoofdstuk beginnen bij 23. Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben. En wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Die mij niet lief heeft, die bewaart mijn geboden niet. Het woord dat gelieden hoort, is het mijne niet, maar des Vaders, die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken, bij u blijvende. Maar de trooster, de bijstand, de Heilige Geest, welke de Vader zal zenden in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. En dan Handelingen 15 bij 19 beginnen. Het is een stuk uit een reden die Petrus houdt. Daarom oordeel ik dat men degene die uit de heidenen zich tot de Heere bekeren, niet beroeren, maar hun zal aanschrijven dat zij zich onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn, van hoererij en van het verstikte en van bloed. Want Mozes heeft er van de oudste geslachten en in elke stad mensen die hem verkondigen, en hij wordt naar de orde van de Sabbatsweek in de synagogen gelezen. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en het zelf bewaren. Halleluja. De tekst voor hedenavond is uit het 9e hoofdstuk van Johannes, de evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 4e en 5e vers. Johannes 9, vers 4 en 5. We lezen het woord Gods nu al dus. Ik moet werken, de werken datgenen die mij gezonden heeft, zolang het dag is. De nacht komt, wanneer niemand werken kan. Zolang ik in de wereld ben, zo ben ik het licht der wereld. Bijzonder denken we na over die woorden. De nacht komt wanneer niemand werken kan. Gemeente des Heren, de geschiedenis waaruit ons tekstwoord genomen is, heb ik enige tijd geleden in Rotterdam met u behandeld. Een deel van u hier vanavond aanwezig zijn. We waren erbij, dus het is niet de bedoeling dat ik dat herhaal en dat ik die geschiedenis uitvoerig behandel. Maar het gebeurt wel als zo'n geschiedenis behandeld wordt, dat er woorden staan die dan niet in volkomen in het middelpunt van onze belangstelling hebben gestaan. Ik zeg niet dat we ze hebben uitgeput, want dat hebben we met geen enkel woord gedaan. Het is zo ontzaglijk veel meer dan mogelijk is om uit te spreken. Het enige wat we kunnen doen is met wat stamelen door Gods genade iets oproepen. Maar toch, als we zo'n ontzaglijk stuk uit de Heilige Schrift behandelen, zijn er nog allerlei dingen, vragen die opkomen, waar we dan nader op in willen gaan. En daarom zou ik bij die ontzaglijke, ja, huiveringwekkende uitspraak van de Heer Jezus een ogenblik uw aandacht willen vragen, in de hoop dat ons hart ontsloten wordt bij het luisteren en bij het spreken. En dat het spreken ook luisteren mogen zijn. En dat de Geest ons mag verbinden. Heer Jezus spreekt in die ogenblikken waarin hij staat tegenover die blinde, die blind geboren is, die hij geneest, waarvan hij niet vraagt, hebben we toen gezegd, naar het verleden, naar een erfschuld van de ouders, of naar een schuld van hemzelf. We hebben toen gezegd, het is niet zo dat Jezus dat ontkent op zichzelf. Wie van deze heeft gezondigd, hij of zijn ouders? Maar Jezus ontkent het door de macht van zijn overwinning. Hij spreekt het machtwoord, hij nog zijn ouders hebben gezondigd. Maar dit is geschied opdat Gods heerlijkheid geopenbaard wordt. Ik ga er dus nu niet meer uitvoerig op in. Maar als Jezus zich dan gereed maakt om die grote daad te doen en die ogen van die blinden te bestrijken met het speeksel, met eigen lichaamsvocht van het vlees geworden woord, de verbinding van de eeuwige wijsheid Gods, de Zoon Gods, met de stof, met deze wereld, die niet alleen uit stof bestaat, maar alles wat deze wereld omvat, dan dat op zijn ogen legt en die man, nadat hij naar het badwater Siloam is gegaan, zonde wat een aanwijzing is naar het gezonde zijn van de Heer Jezus, dan volgen daar in dit gedeelte die uitdrukkingen die zo huiveringwekkend klinken: Jezus doet dit. Zolang het dag is, doet hij de werken Gods. Dat is een andere lezing die aansluit erbij, zelfs een meervoudsvorm. Dat het gaat ook om de volgelingen. Doen moeten wij, staat er dan, de werken Gods doen. Het is natuurlijk beide. Het zijn hier twee lezingen, twee handschriften die toch beide naar het wezen verwijzen. En dan staat er dat men, Jezus doet dat dus, in een bepaalde tijd, zolang het dag is, en dan spreekt Jezus die woorden uit, de nacht komt waarin niemand werken kan. Dus, Jezus spreekt ervan dat er een tijd aanbreekt waarin die werken Gods niet meer gedaan kunnen worden. Tijd-nacht wordt het genoemd. De nacht komt waarin niemand werken kan. We moeten dus goed weten wat hier gebeurt en wat hier uitgesproken wordt en wat Jezus doet, dat is van zo'n ontzaglijke betekenis. Komt de nacht hierna, waarin dit allemaal niet meer plaatsvindt. Waarin die mogelijkheid voorbij is gegaan. Voor hoe lang? Dat wordt niet gezegd. Koninkrijk Gods wordt verwacht. We bidden met onze Vader uw koninkrijk komen. Maar er komt, zegt Jezus, een nacht waarin niemand meer kan werken. En als je nu deze woorden hoort en je mediteert erover, je denkt erover, je probeert het toch te verstaan, en dat is gedeeltelijk een beperking, maar het is toch ook een aanwijzing vanuit de situatie waarin wij zijn gekomen, dan begint het er toch wel op te lijken dat er een nacht aanbreekt waarin de werken Gods niet meer in de wereld plaatsvinden. Er zijn van die resten, van die eilanden in die wereld, die steeds meer wereld wordt, en waar de invloed van het woord Gods steeds meer gaat verdwijnen, en niet alleen buiten, dat is op zichzelf nog niet het ergste, maar bij de mensen zelf, die horen, of die menen te horen tot de gemeente van de Heer Jezus, komt een verandering, een onder de invloed komen, beheerst worden door de geest van de tijd, zodat vaak de beste onder hen niet verder kunnen komen dat tot een compromis, en dat ze soms een dag later alweer verder moeten aanpassen. En er zijn zoveel mensen die zeggen, wat doe je hier nou toch eigenlijk tegen? Moet je het als een noodlot over je laten komen? Is het niet te keren? Kan het niet anders dan gaan zoals het gaat? Als u ziet, ik hoef niet allerlei dingen aan te halen van die algemene berichtgeving. Maar wat er gebeurt in ons land, dat eens het bolwerk is geweest in Europa van waarvoor het woord Gods gestreden werd. Een kleine natie die door Gods genade onder leiding van de Oranjevorsten in grote glans van Willem van Oranje tot en met de stadhouder koning die in 1702 stierf. U weet wat er in ons land door Gods genade is gedaan. Dan vragen wij ons af, wat is er nog van over? Ik weet wel, er zijn een heleboel mensen die iets opvoeren en die een soort maskerade maken en die net doen alsof ze nu nog diezelfde gelovigen zijn zoals het voorgeslacht het was. En dan moet je niet het voorgeslacht van de 19e eeuw nemen, waar vele mensen zich op oriënteerden en waar ze natuurlijk in teleurgesteld werden, omdat daar ook al een maskerade bezig was. Maar mensen die er nog uit leefden, zoals de reformatie. En het heeft toch ook de glans gegeven aan onze 17e eeuw. Het was hier iets waar de tolerantie was. En niet zomaar een tolerantie van onverschilligheid. Maar een tolerantie vanuit een goddelijke opdracht. Vanuit een kennis van de goddelijke predestinatie of voorbeschikking, die alles aan God overliet en niet probeerde op een kleingeestige wijze tegen anders denkende uit te varen. Hier werd niemand vervolgd. Er waren ontzaglijke dingen. En wat zien we nu gebeuren? Wat er van die normen is overgebleven. Steeds meer afgesleten. En dat ontzettende stompzinnige, wat ook in de kerk wordt uitgesproken, je moet toch met je tijd meegaan. Alsof de apostel Paulus niet gezegd heeft dat de tijdgeest is een afgod. Alsof het niet zo is dat alle profeten haaks op de tijdgeest hebben gestaan. En daarvoor gewaarschuwd hebben. Dat zijn dingen die we zo in ons voelen opkomen. En ik geef toe, het zijn maar associaties. Als je zo'n woord op je hoort afkomen. De nacht komt waarin niemand werken kan. Maar nu, broeders en zusters, dat is de troost die wij hebben als we in de kerk zijn. Dan zijn we niet afhankelijk van onze inzichten. Zelfs niet van onze diepzinnige bespiegelingen. Zelfs niet van onze historische bespiegelingen. Tenzij wij de historie zien in het licht van Gods woord. En dan gebeuren er andere wonderlijke dingen en krijgen we doorzichten. Maar we kunnen luisteren naar wat juist de Heer Jezus in deze situatie gezegd heeft. Van de nacht komt waarin niemand werken kan. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. Nu,
Dat betekent eenvoudig dit, laten we het in enkele woorden zeggen. Alle licht, alle leven, alles wat er aan goed is in de wereld, dat is onmiddellijk gevolg van de aanwezigheid van de eeuwige Zoon Gods in de wereld, die de eeuwige wijsheid wordt genoemd, het woord dat in het begin was, maar dit woord is vlees geworden. Dat woord heeft de wereld niet alleen gelaten. Het is aanwezig geweest, ook voor die tijd. Het is in het volk van Israël, waar de Heilige Schrift gegeven was, is het in die Heilige Schrift verkondigd. Die Heilige Schrift, die boeken van Mozes en de profeten, zijn afstraling van die goddelijke wijsheid die in Jezus vlees is geworden. Maar het neemt niet weg dat het voor en het na alles bepaald is door dat ene grote dat alles bepaald is door dat ene grote van de aanwezigheid van Gods eeuwig woord, zijn Torah, zijn wijsheid in het vlees, in de 33 jaar dat Jezus hier op aarde geleefd heeft, is alles gegeven, is alles bepaald vanaf de schepping, val tot de volleindiging en de verheerlijking. Het is een wonderlijke zaak, zoals de Bijbel het stelt, dat 33 jaar van de historie alles bepalen. Daarin was het licht. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. Zolang Jezus in de wereld is, is er geen nacht. Is de duisternis er wel, maar de duisternis kan het licht niet overwinnen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet verzwolgen, heeft het niet overmocht. En dat is nu. Ja, ik zou het erg prettig vinden als u niet onderwijl tijdens de preek wou spreken met elkaar. Want u zit. Ach, nou, neemt u me dan niet kwalijk. Dan moet u even. Nou, dan hou ik even op en dan kunt u het rustig allemaal regelen. Ik ben erg blij dat u het zegt. U heeft mij nou van een dwaling geholpen. Maar ik hoop dat het heel goed met haar gaat. Maar u moet er rustiger uitgaan. Neemt u het mij niet kwalijk. Ja, het is waarschijnlijk gebrek aan licht van ons dat zulke dingen moeten gebeuren. Het is zo'n blinde die genezen werd. Want dat is het licht in de wereld. Maar laten we er verder van spreken. We zijn door nacht omgeven en we moeten zien wat de Heilige Schrift daarover zegt. Jezus heeft gezegd, zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht. En dan wordt in dat verband gezegd, dus waar hij niet is, daar wordt de duisternis. En nu is dit de vraag. Hoe, en dat is een hele praktische vraag. Hoe kunnen mensen nu leven buiten die 33 jaar. Niet zomaar vegeteren. Niet zomaar door nacht omgeven zijn. Niet het voorportaal van de hel in deze wereld doormaken. Dat bedoel ik allemaal niet. Dat kan er allemaal zijn. Maar hoe kan een mens nu leven buiten die 33 jaar het licht is in de wereld? Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. En het wordt aangetoond, die blinde die wordt ziende. Maar nu daarna, wat dan? Nu, broeders en zusters, dat is eigenlijk het praktische punt. De Heer Jezus heeft daarover gesproken bij die gesprekken van het avondmaal. Dat hij met zijn discipelen heeft gevierd. En dan komt daar ter sprake zijn heengaan. En dan wordt er gezegd dat wie zijn gebod doet, dus wie doet wat hij gezegd heeft, dus hem navolgt, dat daarbij iets gebeurt, dat Jezus zelf bij diegene terugkomt met zijn Vader. En dan staat er, dat stuk hebben we in Johannes 14 gelezen, wij zullen woning bij hem maken. Wij zullen woning bij hem maken. Dat is een hele merkwaardige uitdrukking. En je moet juist op die Bijbelse uitdrukkingen letten om nu te zien hoe moeilijk het is om het in de wereld uit te houden, maar ook welke licht er gegeven wordt. Dat woord woning maken, dat vindt u in de Johannese tekst. En dat is een algemeen woord wat in de Joodse traditie bekend is. Er bestaat een uitdrukking, de Shechina. En de Shechina, dat is de aanwezigheid Gods in de wereld. En het woord Shechina hangt samen met het werkwoord shakan in het Hebreeuws. En dat betekent wonen. De Shechina, de aanwezigheid Gods, is eigenlijk letterlijk bij de Joden de inwoning Gods. Jezus gebruikt deze uitdrukking precies en zegt, wie de geboden doet die hij heeft gezegd, die hij heeft verkondigd, die heeft gedaan, die heeft gegeven, wie die doet, wie dus hem navolgt, die is niet alleen in de wereld, maar de Vader en de Zoon, die maken woning bij hem. Dus dat betekent dat de nacht waarin niemand werken kan, dat er toch een openheid en een mogelijkheid is. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. Maar al is Jezus naar de hemel gevaren, dan betekent dat niet dat er uitsluitend duisternis is overgebleven. Staat dat wie hem navolgt, wie hem, dat staat er eigenlijk letterlijk, in gedachtenis houdt, over hem en bij hem komt de Shechina, de inwoning Gods. En dan wordt er in het vervolg van Johannes 14, u kunt dat dan nalezen als u het nog eens nakijkt, daar wordt er van gesproken dat de Vader zal zenden de trooster, vertalen we het meestal, de parakleet, dat is eigenlijk degene die bijstand is, hulp, raadsman in deze wereld. Dat is de Heilige Geest. En wat is nu eigenlijk de Heilige Geest? Want daar spreken we nu zo over. Wat is nu die inwoning Gods? Het betekent dat het niet openbaar is. Het is niet een licht zoals de zon gezien kan worden. Maar het is iets, een inwoning bij degene die zich in gedachtenis oproepen, die de gedachtenis kennen van de Heer Jezus. Het zijn degenen die dus in hun gedachtenis betrokken zijn op diegene die 33 jaar onder ons heeft geleefd. Broeders en zusters, we praten over zoveel dingen. Maar die 33 jaar, die aanwezigheid van Gods eigen heerlijke Torah, Gods wijsheid, waardoor hij alle dingen heeft geschapen, hier, in deze sfeer, waarin wij leven, in deze wereld, dat moet alles veranderd hebben. Dat moet alles in het alles omgezet hebben, moet mogelijkheden geopend hebben, moet verandering hebben aangebracht. En nu gaat het erom dat wij in gedachtenis nemen, dat u ons herinneren, maar gedenken is veel meer, dat we daar eigenlijk mee bezig zijn en dat het je hele leven gaat veranderen. Je bent met problemen, kun je bezig zijn. Onoplosbare dingen. En ze worden steeds ingewikkelder. En je komt er steeds meer onder. Maar als je nu eens richt op hem, gewoon maar een woord citeren, een woord herhalen dat Jezus heeft gezegd, en dan een geschiedenis lezen die Jezus heeft gedaan, hoe hij met mensen heeft gesproken, hoe hij ook in deze wereld eenzaam is geweest, hoe hij de dood is ingegaan, hoe hij opgestaan is uit de doden. Een meditatie daarover, een overdenking daarvan. En dan niet als iets wat in een ver verleden gebeurd is, maar biddend, trachtend zelfs misschien in gebroken gedachten en zinnen uit te spreken. Hij is hier geweest in die wereld en ik sta daar zo ver van af. Daar ligt een tijdsruimte van 2000 jaar. En wat er is erin gebeurd en wat een invloed is er op de mensheid uitgeoefend ook van andere kanten. Toch, en wat is nu, ik vroeg, wat is nu de Heilige Geest? Wat is nu die inwoning Gods? Broeders en zusters, ik dacht dat de Heilige Geest de afstraling en het naschijnsel is, en niet in negatieve zin bedoeld, van de aanwezigheid van Jezus in die 33 jaar. Het afschijnsel. Het naschijnsel. Ja, meer. De aanwezigheid. Niet dat hij in de verte blijft. Maar dat hij tezamen met zijn hemelse Vader woning gaat maken. Ook onder mensen die leven in een nacht waarin niemand werken kan. Broeders en zusters, dat naschijnsel, de Heilige Geest, is het een gestalte? De kerk, de dogmatiek heeft er formuleringen voor willen geven. Er zijn er ook geweest en dat was in sommige delen van de oud-christelijke kerk bekend, die zelf zeiden dat de Heilige Geest in een gestalte, ook in een concrete gestalte, onder mensen was geweest. Een verband moet er zijn tussen de engel Michaël, die altijd de Satan weerstaan heeft, die een aanklager in de hemel was, en die nu op aarde is, om voor de mensen, voor het volk Gods, voor het volk Israël, en voor de gemeente te pleiten, zo is hij de raadsman. Men heeft een sterk verband gezien tussen de Heilige Geest en de engel Michaël. Maar hoe zullen we het uitspreken? Dit zijn zulke mysterieën. En als je die dingen gaat uitspreken, dan dreigt ook weer het gevaar van het schematiseren. En als ergens ons het de geheimenissen Gods ontvluchten, dan is het als we ze in schema gaan brengen. Je hebt mensen die over de diepste geheimenissen zo kunnen spreken, met zo'n ordening, dat het prachtig in elkaar schijnt te zitten, maar je beleeft dan dat het dikwijls wijkt. Dat wil niet zeggen dat we zomaar ongebonden moeten spreken, maar we moeten spreken vanuit het woord Gods nu, de Heilige Geest. Het is de inwoning Gods die blijft in de nacht waarin niemand werken kan. Die 33 jaar waarin Jezus hier is geweest, gestorven en begraven is en is opgestaan uit de doden, zijn van zo'n ontzettende kracht dat het door de eeuwen heen straalt en is. En schijnt en aanwezig is. En dan nog eens. Waar openbaart zich dat? Jezus heeft tot zijn leerlingen gezegd. Dat gebeurt waar je mijn geboden die ik u gegeven heb houdt. Wat zijn die geboden? Jezus is de wijsheid Gods. En die wijsheid Gods die is niet alleen geschreven. Die is niet alleen als een programma verkondigd, maar die is gedaan. Die is in deze wereld niet een stukje gedaan. Die is in deze wereld niet alleen maar zo navolgend in alle gebrekkigheid gaan. Die is volmaakt in deze wereld die nacht was gedaan. In onze menselijke situatie. In onze menselijke omstandigheden. En dat staat er, dat is de goddelijke wijsheid. Zo moet je leven. Nu, dat heeft Jezus volmaakt gedaan en nu heeft hij die geboden gegeven, niet alleen als voorschriften, maar heeft ze gedaan. En als je nu op hem let, dan is het niet alleen dat je ze uit het hoofd behoeft te leren, maar dan ontvang je die machtige straling in je leven. En het is zo dat het binnenste van je al volmaakt veranderd is. Dat het eeuwige leven er is. Ach, wat van God afkomstig is, de goddelijke adem, die is goddelijk. En onze geest heeft te maken met het paradijs. Maar we hebben er eerder over gesproken, die ziel, dat gewone aardse leven, die is door de sterfelijkheid en door de zonde is die bedorven. Maar dat bloed, wat eigenlijk die ziel bergt, dat bloed, dat wordt, daar wordt onze ziel, wordt dat bloed in vervangen door het bloed van Jezus, dat reinigt van alle zonde. En dat betekent dat ook ons sterfelijk deel onsterfelijk is geworden. Zo kunnen wij hem gedenken. Gedenken is zien, verbonden zijn met wat hij heeft gedaan. Met de volmaaktheid van Gods wil te doen. Zelfs dat de dood hem niet kon weerhouden. En dat hij de boze en alles wat boos is, overwonnen heeft. Het gaat alleen om de doorwerking. En wie nu hem gedenkt, wat hij heeft gedaan, en die geboden, die hij niet alleen heeft gepredikt, maar heeft gedaan, op zich laat inwerken, die bemerkt dat in die duistere nacht, dat hij niet alleen is, maar dat de Vader en de Zoon woning bij hem komen maken, in de inwoning Gods, in de Shechina, die de Heilige Geest is. Broeders en zusters, wat een bemoediging dat dit kan, dat zo de gemeente nog kan voortleven en dat dat het licht is in de wereld. En als dat er is, broeders en zusters, als het in een kerk is, als het in een woning is, als de Vader en de Zoon hier in dit ogenblik bij ons woning maken en straks ook op de weg naar huis bij u en mij en ook in onze woningen en waar we zijn, dan hoeven we niet zoveel te zeggen, maar dan is het licht aanwezig. Zijn we dan een klein groepje van wat christenen die nog wat overgebleven zijn? Ach, tot Elia is al gezegd, toen hij moedeloos was, de profeet, er zijn er 7000, heeft de Heere God gezegd, die de knieën voor Baal niet gebogen hebben. En het woord 7000 in zijn volheid. Dan staan we nu alleen. Hebben we geen bondgenoten? Broeders en zusters, gaat het dan om dat groepje wat van de christenheid is overgebleven? Want we moeten het nu toch overzien. We moeten in dit opzicht ook praktisch zijn. Waar zit nou eigenlijk nog dat licht? Ja, dan kun je zeggen, we hebben herinneringen, we hebben het geweten, we hebben ons collectief onbewuste, waar nog allerlei resten in over zijn, om het nou maar met een psychologische term te zeggen, die natuurlijk veel te kort schiet. Nee, want dat wordt steeds minder. Geslacht na geslacht wordt het uitgesleten. Wat we zo bewaren, dat gaat verdwijnen. Daar kunnen we niet bij leven. Het gaat om dat de Vader en de Zoon woning bij ons maken. We hebben gezien zo. Dat is het enige puntje in de wereld waar nog licht is. Waarin de mensen, de Vader en de Zoon, als de Shechina, als de inwoning Gods, aanwezig zijn. Dan zijn we met 2000 jaar. En nu schijnt het licht al zo weinig. En we moeten er naar zoeken. En we moeten ons ervoor inzetten. En we zullen blij zijn als het in ons schijnt. Maar u moet niet denken dat het tot die 2000 jaar beperkt is. En dat het alleen tot ons kleine groepje beperkt is. Ik heb u daarom als laatste gelezen die wonderlijke tekst die in Handelingen 15 staat. In Handelingen 15 wordt ons een merkwaardig iets verteld. De Shechina, de inwoning Gods, die blijkt ook bij de heidenen te zijn. En er zijn er sommigen van de Joden die zeggen, dan moeten die mensen op wie die Shechina valt, ook zich helemaal gedragen volgens de voorschriften, de wet, de Torah van Mozes, die het zuivere goddelijke afschijnsel is in deze wereld, van de goddelijke wijsheid. Dan moeten ze ook, om daarmee verbonden te zijn, om zo met de goddelijke wijsheid, de hemelse goddelijke wijsheid, die in Jezus geopenbaard is, om daarmee verbonden te zijn, dan moeten ze ook volgens de voorschriften leven. En dan zegt Petrus dat dat dus zwaar is voor de volkeren. En dat het ook helemaal niet nodig is dat ze dit allemaal doen. Maar dat ze zich aan bepaalde dingen zullen moeten houden. Want anders kunnen ze met een Jood niet omgaan, omdat ze zich dan afschuwelijk gedragen. Er worden een paar dingen, een paar voorwaarden genoemd, zeer beperkt van wat in de 5 boeken van Mozes in de wet verder gezegd wordt. Omdat ze van genade moeten leven, uitsluitend van genade, en van een speciale genade, en van een afschijnsel, en dan mogen ze dus niet doen, ze mogen geen afgoden, mogen ze aanbidden, ze moeten de hoererij, moeten ze nalaten, ze moeten geen bloed eten, en ze mogen niet van het verstikte eten. Bloed is het heel belangrijkst, bloed heeft te maken met een goddelijke genade, ook in het dierlijke leven, en verstikt, dat is als de adem, de levensadem afgesneden wordt. Deze benauwdheid mogen ze ook niet tot zich nemen. Je zou dat allemaal kunnen uitvoeren. Maar dan volgt het waar het eigenlijk om gaat in wat ik u zou willen zeggen, wat daarna volgt. Dan staat er, en wat betreft, en dan gaat het erom, kan die wet dan nagelaten worden? Die wet van Mozes, die is toch een afglans. Die is toch de gestalte van de eeuwige wijsheid Gods in deze wereld. En die heeft Jezus nu toch ook volkomen gedaan. Zelfs heeft hij het gedaan zoals de bedoeling, de eeuwige bedoeling van de Vader was. Moet dat nu nagelaten worden? En dan staat er dat geheimzinnige zinnetje, dat vanaf de eerste geslachten overal in alle steden in de synagogen Mozes verkondigd wordt door mensen. Verkondigen, dat is dus geleefd wordt en ook gelezen wordt. En daar hecht Petrus blijkbaar zoveel waarde aan, niet dat die heidenen in die synagoge hoeven te gaan, en de Heilige Geest is op hem gevallen, dat is de Shechina, maar er is nog een kern in de wereld, en dat is, hier wordt het door Petrus in Handeling genoemd, dat is die synagogale eredienst, waar mensen die uit de volkeren komen zich niet aan hoeven te onderwerpen aan al die geboden. Die moeten zich aan die speciaal houden die ik net noemde. Maar het moet toch gedaan worden. Want vanaf het begin van de eerste geslachten wordt Mozes verkondigd en gelezen naar de wekelijkse ordening in de synagoge. En er is een Joodse traditie dat dat vanaf Abraham gebeurd is. En die synagogale eredienst, die gaat niet uit om zending te bedrijven, maar daar is de Shechina, de aanwezigheid Gods. Daar is dus, we staan dus niet alleen. En we hoeven niet eens het eens te worden over allerlei godsdienstige en dogmatische formuleringen. Daar gaat het uiteindelijk niet om in deze donkere wereld. Het gaat om het licht van de inwoning Gods. En u staat dat hier, dat dit als een zegenend teken, als een geruststelling, spreekt Petrus het uit, dat het dus niet afhangt alleen van die mensen uit de heidenen, waar de Vader en de Zoon in de Heilige Geest woning bij maken. Want de Vader en de Zoon, kom in de Heilige Geest in de Shechina daar niet voor het eerst, maar zijn vanuit de eerste geslachten, zijn ze in deze eredienst, in die synagogale eredienst, aanwezig. Toen de tempel verwoest werd, heeft de Heere God zijn volk niet verlaten. De Talmud zegt dat in het jaar 30, dus het is toen het voorhangsel scheurde, toen Jezus stierf, dat toen de inwoning Gods, de Shechina, de tempel verlaten heeft, maar niet het volk. Want de Shechina, de inwoning Gods, die is gebleven in de synagogale dienst. Daar is het aanwezig, daar is het licht dat uitstraalt, zoals het goddank bij ons uit kan stralen. Waar de Heilige Geest over ons, navolgers van de Heer Jezus, is gekomen. Wij die uit de heidenen komen. Maar we staan niet alleen. Het is minder huiveringwekkend dan op het eerste gezicht. In onze zelfgenoegzaamheid zouden denken. Want daar is het. Petrus zegt het als geruststelling. In alle steden is die synagogale dienst waar de goddelijke aanwezigheid, de goddelijke inwoning is, die uitstraalt zonder dat je er in die synagoge hoeft te komen, als daar wezenlijke gebeuren plaatsvindt, dan straalt dat als het licht van de zon. En als we hier een goede kerkdienst hebben, broeders en zusters, en de Heilige Geest is hier aanwezig, dan moet er ook iets van in die stad hier stralen. Dat zijn de belangrijkste dingen. Ook in uw leven. En daarom voelt u wel wat een ontzettende schade is aangebracht in dat nazi-tijdperk. En niet alleen toen, maar in Europa steeds weer die synagogen verwoest werden. Ach, broeders en zusters, men denkt dat dat schadelijk voor de Joden is geweest. En dat is het ook, naar het vlees. Maar het is veel schadelijker geweest voor de volkeren waar ze te midden van hun synagogen hebben gebouwd. Broeders en zusters, het gaat erom. Om dat helpen, opbouwen daarvan. Het komt in het Nieuwe Testament ook voor. En nu bekruip je die ontzetting. Kom je door het land. En zie je, de plaats waar ik woon, staat een gebouwtje van een synagoge. Er is een klein bankkantoortje ingekomen. Er staat nog wel een steen. Dan is het ergens een museum geworden. Ja, maar er zijn niet genoeg mensen meer. Broeders en zusters, wat daarin is gedaan, en dan in Duitsland, en dan in heel Europa, als dit waar is, als we dit serieus moeten nemen, en dat moeten we toch doen, wat Petrus hier uitspreekt, dat het daarom gaat dat de Shechina daar is, wat heeft men zichzelf dan aangedaan daarmee, door die inwoning ook uit te bannen. Broeders en zusters, we hebben gesproken over dingen die nou niet zo gemeengoed over het algemeen zijn. En daarom is er natuurlijk zeer veel onvolmaakts aan. Maar het is toch zo dat we enige dingen hebben kunnen laten zien. Wat is dan die inwoning in die synagoge? En wat is die inwoning bij ons? Dat is allemaal het licht van de heilige wijsheid Gods, van het woord Gods dat vlees geworden is in onze Heer Jezus. Het licht was in de wereld, staat in Johannes. Zo was het in die synagogale diensten. En straalde het uit. En dat is niet opgehouden. En het is openbaar geworden in de wereld, zegt Johannes. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als het één geborene van de Vader. En wie hem volgt, wie hem gedenkt. En als je helemaal niet meer kan, die een kreet geeft en aanroept. Bij hem komen de Vader en de Zoon woning maken in de Heilige Geest. De nacht komt waarin niemand werken kan. Maar in die nacht zijn we niet alleen gelaten. Nog voor de komst van de Heer Jezus in de wereld, in het vlees, beter gezegd. Nog na zijn komst in het vlees zijn we alleen. Want ook hier geldt, het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet verzwolgen. Amen. Laat ons bidden. Heer onze God, Vader in onze Heer Jezus, we danken u dat u over deze dingen mocht spreken en we bidden u in het bijzonder voor die zuster die heen ging en die ziek werd tijdens deze dienst. O Heere, wil haar en de naastbestaanden die haar lief en dierbaar zijn, nabij zijn door de kracht van uw inwoning, wil haar in het bijzonder zegenen. Wees met ons allen. Ook voor ons land en volk bidden wij u. We bidden u voor onze geëerbiedigde koningin, die gij ons bij uw gratie hebt geschonken. We bidden er voor haar huis, voor haar gemaal, die zijn geboortedag heeft mogen vieren, kort geleden, en wil dat huis zegenen en in dienst stellen van uw messiaanse heerlijkheid, zoals de voorouders van dit huis dit door uw genade hebben mogen doen. Heere, wil zo tot ons allen komen. Heere, wij bidden u om uw Heilige Geest. Geef ons dat wij het mogen ervaren dat gij en uw lieve Zoon in de Heilige Geest bij ons woning maken. En dat wij de wondere verbinding met uw volk Israël ook mogen schouwen in hem, onze Heer Jezus, door de Heilige Geest. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. En zingen wij nu van Psalm 33, het 11e vers. Psalm 33, vers 11.
moet nog voor mijn vrienden en bekenden meedelen dat nu voorlopig weer, we hopen de tweede zondag van de maand tot en met april, hoop ik in deze diensten voor te gaan. Het kan een enkele keer zijn, als ik verhinderd ben, nog met vakantie zou gaan, dat één keer mijn zoon mij vervangt. Maar ik moet zeggen, ik dacht dat hij goed exegetiseerde. Dat is het belangrijkste toch. Dus, maar dat zal, denk ik, een keer gebeuren. Misschien de volgende keer al. Maar verder hoop ik dus deze diensten weer zelf te leiden. Ga dan heen en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.